Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen ter aarde. Amen. Het eigend hert der jacht aan het komen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 42, de versen 1 en 5. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop van Psalm 36, het tweede vers, uw goedheid, Heren, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo. En wij lezen samen het tweede hoofdstuk. Het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefst onder de zon. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u geen dochters van Jeruzalem die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt nog wakker maakt, zodat hij dezelfde lust. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkend uit de venster, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt, tot mij sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vang gij ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welderherten op de bergen van Peter. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 6 en 7 van dit hoofdstuk. Hooglied 2, vers 6 en 7. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Die tekst die vinden we ook terug in hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Die gaan we ook maar even lezen. Hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of de hinde van het veld zei, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. En dan gaan we ook nog naar hoofdstuk 8. Daar komen we iets soortgelijks ook weer tegen. Hoofdstuk 8, vers 3 en 4. Haast een kopie van de eerste tekst. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het leven in ons hart. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. waar kunnen we beter zijn dan hier, waar u woont en troont op de lofzangen Israëls, waar u uw stem verheft tot uw gemeente, waar u uw roepstem doet horen, opdat zondaren zouden horen de stem van de Zonen Gods en zouden leven, leven tot in eeuwigheid. De plaats waar het geestelijke leven wordt gevoed, waar wij vermaand worden, vertroost en bemoedigd. Waar u ons ontkleedt, opdat wij overkleed zouden worden met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Immers hem te kennen is het eeuwige leven. En als hij ons deze morgen wordt voorgesteld als de bruidegom van zijn kerk, komen wij u bidden, Heer, of dat de liefde tot hem gevonden mag worden, en dat die liefde alleen maar bij het horen van dit liefdeslied verdiept en verrijkt mag worden. Of waar die liefde niet gevonden wordt, geboren mag worden door de kracht van woord en geest in onze harten, dat we het werkelijk zullen ervaren dat u zondaren roept. Jezus is wachtend. O zondaars, ook u roept u zo vriendelijk. Lokt u nu. En dan, o dan niet langer meer te kunnen blijven die we zijn, maar met ons verloren leven tot u zouden mogen vluchten. Opdat wij het ervaren zullen, dat er een welkom onthaal is bij iedere zondaar die met zijn of haar zonden en ellenden tot u zich ter genezing wendt. Dan hebt u nog nooit één zondaar afgewezen. En daarom, als wij nog voor eigen rekening leven, als wij nog steeds in onze vijandschap jegens u volharden, o Scheppergeest, doorwaai de hof van zulke harten, opdat er specerijen van geloof en bekering zullen uitvloeien. En wij door u, door uw zondagsliefde overwonnen zullen worden. En moede, arm en naakt zouden vluchten tot hem, die zalig maakt. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren hier in uw gemeente, zoals we met vele jong en oud samen zijn, mogen we liefde en lof voor u ten offer mengen, als dat toch het antwoord mag zijn op de prediking. Daar wordt u in verheerlijkt en we zijn er zelf ook zo goed mee. O, wat is het rijk als we goede gedachten van u mogen hebben. En als onze mond mag overvloeien tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Maar ook uw gemeente thuis, die met ons is verbonden, wil ook haar uw zegen bereiden. Heere, dat niets de loop van uw woord in de weg zal staan. Geef ons een ongestoorde en gezegende dienst tot grootmaking van uw naam en tot zegen van jong en oud, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kerkvoogdij. We maken u attent op de grijze GZB-busjes in de hal. Alle collecten van harte aanbevolen. We willen nu samen gaan zingen Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. We noemen die Psalm 133. Vers 1, 2 en 3. gemeente, eerst voor alle duidelijkheid een kort woord vooraf. Het Hooglied van Salomo beschrijft in de eerste plaats de liefde tussen koning Salomo en zijn bruid. En die bruid blijkt een zwart herdersmeisje te zijn. De Sulamitische genoemd, een arm meisje afkomstig uit de woestijn die de schapen weidt. En o wonder van... ja, van Gods genade dat hij zijn oog laat vallen op zo'n eenvoudig meisje. Zwart van de zon die haar heeft beschenen. En dan wordt deze natuurlijke liefde van Salomo en zijn zwarte bruid, want zo wordt ze genoemd. Die staat dan voor een hogere liefde. Namelijk een geestelijke liefde. En wij volgen daarin de uitleg van de Statenvertalers, die dat ook in de kanttekeningen zo verwoord hebben. Dat ze van deze uitleg uitgaan. Dat het ten diepste hier niet gaat om de liefde van Salomo en zijn zwarte bruid, maar dat dat slechts een beeld is voor die hogere geestelijke liefde tussen de bruidegom, Jezus Christus en zijn bruid. Dat is zijn gemeente, dat is zijn kerk, maar dat is ook het individu. Dat bent u, jij of ik, wanneer de Heere ons door zijn zondagsliefde te sterk is geworden in ons leven. Want daar gaat het om, gemeente, ook vanmorgen weer. En wie is Christus nou voor ons? Is hij ons dierbaar geworden, zoals de apostel Petrus dat ook zegt? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Want Christus vindt altijd een bruid, niet als een bruid. Dat is heel erg, maar het is wel de realiteit. Wij zijn immers allen vijanden van God en van zijn Christus geworden. Dat is de realiteit van u en mijn leven. En dan is er werkelijk een godswonder nodig om daarin verandering te brengen. En daar is nou de prediking van het evangelie voor bedoeld. Zo heeft God een weg geopend waar geen weg was. In de zoon van zijn welbehagen, de Heer Jezus Christus, die ons hier als een bruidegom wordt voorgesteld. En een heerlijker beeld is natuurlijk niet denkbaar. Want bruidegom en bruid, u weet dat zijn we als we met elkaar gaan trouwen. Als we in de bruidsrolfsweken verkeren. En ook als we daar weer aan terugdenken na 12,5 jaar of 25 of 40 jaar, dan zijn we ook weer bruid en bruidegom. Maar in ieder geval, wat speelt er dan? Nou, dan speelt de liefde. De liefde. En die krijgt hier in dit hooglied, dat is het lied van de liefde, alle plaats. En laten we ons hart er maar naast leggen vanmorgen. Allemaal, jong en oud. En dan mag ik toch ook met name hem betrekken daarin die liefde mogen kennen. Nou, ik weet zeker dat u allemaal zult zeggen vanmorgen, dat heb ik nou uitsluitend en alleen aan Gods genade te danken. Weet je nog het moment dat hij je vond? Denk er eens aan terug. Dat is toch om nooit te vergeten. Geen leed, zegt de dichter, zal het ooit uit mijn geheugen wis. De tijd dat het woord werkelijk tot je ziel ging spreken. Hoef je niet eens dag en uur te weten. Maar dat gebeurde. Dat je zo heel anders in de kerk kwam. Dat je met vreugde naar het huis des Heren ging. Dat je zoals Psalm 42 dat zingt ging dorst naar het woord van het leven. Want daar gaat het om. En hoe zagen we er toen uit? Zwart van de dienstbaarheid der zonde. Maar dat is het wonder. Dat hield de Heere niet tegen. Integendeel, zo ellendig en verloren als we eraan toe waren, zo liet hij het oog op je vallen. En dat is de boodschap van het evangelie, gemeente. U moet niet denken dat u eerst een beter mens moet worden om het voorwerp van Gods liefde te worden. Dat is een drogreden. Dan word je 80 jaar, 100 jaar mee en er verandert nooit voor zijn leven wat. Dat is de ernst van de evangelie bedienen. Dat u en ik dood zijn in de zonde en in de misdaad. En dat het wat ons betreft een verloren realiteit is. Maar te midden van die nood en dood verschijnt God in zijn Zoon Jezus Christus in ons leven. En wij weten waartoe. Hij heeft zijn Zoon niet gezonden om ons te verderven, maar ons te behouden. Dus als hij die Christus laat preken, dan heeft God er maar één doel mee. En dat is dat we op hem zouden zien. En dat we zijn stem zouden horen. En dat we hem net als schapen zouden gaan volgen, zoals Jezus dat zegt. De schapen horen mijn stem. En ze volgen hem. Volg mij. En als hij dan in je leven is gekomen, dan weet je ook hoe hij meer en meer gestalte gaat krijgen in je leven. Immers, waartoe is hij gekomen? Om ons van al onze zonden te bevrijden. Zonder dat ik daar iets aan heb bijgedragen, staat er Psalm 32 vers 3 op het bord. En die hebben we ook als eerste gezongen vanmorgen. En dan denk ik, ja, daar gaat het nou. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg die boze daden. En dan dat heerlijke evangeliewoord. Gij naamt die gunstig weg. Dat is voor ons onvoorstelbaar. Dat God al die zonden die wij op ons geweten hebben, op eenmaal, door de alles reinigende kracht van het bloed van Christus, wegneemt. Ze zijn er niet meer. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Geworpen op Christus Jezus. Vandaar dat de Heere Jezus ook getekend wordt als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. En weet dan, als hij dat heerlijke leven in u begonnen is, dat hij dat ook zal voleinden. Daar staat hij zelf garant voor. Want stel je voor dat hij dat leven nou in u begint en zegt, dan nou komt het op u doen en later aan, of dat dat leven ook tot in eeuwigheid gestalte zal krijgen. Ik weet niet wat u daarvan denkt, broeders en zusters, maar dan is het een verloren zaak. Want wij struikelen, zegt Paulus, nog dagelijks in velen. En dat klaagt ons ook aan. Maar gelukkig, dat er altijd weer die weg is naar het bloed der verzoening. Oh, we worden altijd maar weer gewezen op het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Waarom is er nog een kerk van de Heer? Omdat hij het gezegd heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus het is alleen vanwege die vasthoudende liefde Gods in Christus dat er nog een kerk mag zijn. Een bruidsgemeente ook in Ierseke. Nou, we gaan nu samen uit het lied der liederen, zoals dat hooglied ook wel genoemd wordt, luisteren naar zomaar een paar versen, naar wat een schat van liefde er in deze weinige woorden over de bruid van Christus en over Christus zelf wordt gezegd. En daarbij komt nog dit. Niet alleen de bruid van Christus krijgt onderwijs. Nee, daar ligt ook onderwijs voor zoekende zielen. He, want dat kan toch ook zo zijn dat je onrustig over de wereld gaat. Dat je zegt, ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. En daar leeft onrust in je hart. En je bent op zoek naar de rust, zoals Augustinus dat zegt. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Nou, ik hoop dat er ook nog zulke onder ons gevonden worden. Kijk, er is een beetje een geest aan de gang in de kerk, dat we allemaal gelovigen zijn, zo'n beetje. En dat we alleen nog maar moeten groeien in het geloof. Maar ik herinner u maar aan de woorden van de Heer Jezus Christus, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wij moeten werkelijk van dood levend gemaakt worden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid, gemeente, laten we onszelf niet met een kluisje in het riet laten sturen. Jongeren en ouderen, het is nodig dat wij voor onze zonden een borg hebben. En die is er. En die wordt ons gepredikt. Onvoorwaardelijk. Wat zou het ontzaglijk zijn als we welke drempel dan ook maar op zouden werpen, zodat een zondaar niet durfde komen. En daar Laat dit woord tot hun in oren ingaan, zegt Petrus op de Pinksterdag. Die wilde ook niet anders. Dat die scharen die hij verantwoordelijk stelt voor de dood van Christus, door die dood van Christus behouden worden. Want hij is gedood, opdat wij zouden leven. Zo is het toch. Dus als daar onrust in ons hart leeft en wij begeren om tot die kennis van Christus te komen, God geven dat wij vanmorgen door woord en geest geleid gebruik zullen gaan maken van de diensten van deze bruidegom. Ik heb niet voor niks laten zingen natuurlijk, Psalm 42. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Daar wordt dat verlangen in verwoord. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Nou worden zulke dorstigen hier in het Hooglied beschreven als de dochters van Jeruzalem. Dat zijn huwbare meisjes die, mag ik het zo zeggen, genegenheid hebben gekregen tot koning Salomo. Ze bewonderen koning Salomo, ze beminnen koning Salomo in al zijn schoonheid. En de bruid van de bruidegom, dat is die zwarte Sulamitische, weet met heel haar hart dat zij werkelijk zijn bruid mag zijn. En daar spreekt ze ook over. Hij is de mijne, hebben we gelezen in hoofdstuk 2. En ik ben de zijde. Maar nou gunt zij ook vanuit die liefde tot haar bruidegom van ganser harte, dat die dochters van Jeruzalem, die meisjes, huwbare meisjes, gunt zij ook zo van harte de liefde tot haar koning. Kijk, en hier merk je natuurlijk al aan dat dit liefdeslied een geestelijk lied is. Waarin sprake is van een geestelijke liefde tussen de bruidegom Christus en zijn bruid. Er is geen sprake van afgunst of van jaloezie, zoals bij natuurlijke liefde vaak het geval is. Nee, de ware geestelijke liefde, zegt de apostel, zoekt zichzelf niet. Zoekt juist het goede, zoekt het beste voor de ander. Nou, als die bruid dus hoort dat er meisjes zijn die naar haar bruidegom zoeken, wil zij die meisjes opvoeden en vormen in de liefde, opdat ze zo tot haar bruidegom geleid zullen worden. Ze mag wat dat betreft de moeder in Israël zijn. Genade maakt gunnend, gemeente. Dat is onmiskenbaar. Als je de Heere Jezus hebt leren kennen in je leven, dan gun je hem ieder een. Zo ook deze bruid. Nou, de situatie waarin wij de bruidegom met zijn bruid aantreffen in de versen die vanmorgen onze aandacht vragen, zijn heel mooi en ook heel aansprekend. Allereerst dat beeld in hoofdstuk 2. Daar staat het, de bruid is gebracht in het wijnhuis. De kanttekeningen zeggen dan, dat is het huis van de vreugde en de blijdschap die wij door de kracht en de werking van de Heilige Geest in onze harten ontvangen. Dat is een feestzaal. Waar de gasten zich te goed mogen doen aan het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis. Dat is de plaats waar het volk vergaderd is. Dat is de plaats waar het volk is dat het geklank kent. En dan mogen wij vandaag als Nieuwtestamentische gemeente zeggen, het wijnhuis is de plaats waar de gemeente samenkomt. Waar we samen zijn rondom het woord en de sacrament. O heerlijk toch, waar de bruid van Christus mag aanzitten aan de tafel van haar koning. En onze ogen geheel en al gericht worden op de eenvoudige tekenen van brood en wijn. O, wat een zegen dat wij onze kinderen mogen brengen bij het bloed van het lam. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Is dit nou juist niet de plaats waar die liefde van God in Christus Jezus op die bijzondere wijze wordt geproefd en gesmaakt? De bruid die is hier zo vol van de liefde tot haar bruidegom dat ze zelfs ondersteund moet worden. Zoveel liefde ontvangt zij. We lezen in vers 5 dat ze krank is van de liefde. Ze is er ziek van. En die ondersteuning begeert. En die ondersteuning krijgt ze. Want ze mag haar hoofd laten zakken op zijn linkerhand. En tegelijkertijd staat er in de tekst, omhelst hij haar met zijn rechterhand. En omhelzen heeft hier ook de betekenis in zich vanuit het Hebreeuws van liefkozen. En tegelijkertijd ook het element van bescherming is in dit woord opgenomen. Hier wordt het echt beleefd dat wat we gezongen hebben. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt, dat is dat wijnhuis. Een volle beek van wellust, dat wil zeggen van genot. Dat is heilgenot. Genieten van je heiland. Herkennen we dat? Dat je van hem mag genieten, want hij laat zich genieten. Dat samen zijn met hem maakt hier. Elk staat er dan in liefde dronken. Dat ziet toch op de overvloed van die liefde. Liefde die uitgestort wordt. En dat woord geeft natuurlijk al aan met hoeveel kracht en majesteit dat dat gebeurt. En met dit geweldige hoogtepunt, want zo mag je dat toch wel verwoorden, klinkt de bezwering uit de mond van de bruid. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Daar spreekt ze dus die meisjes aan die ook naar die liefde verlangen. Dat betekent niet dat de bruid hier een eed aflegt of zo. Nee, die woorden worden gegeven om te laten horen hoe gewichtig en hoe belangrijk ook het advies is dat ze geeft aan die dochters. Ze wil zeggen, ik waarschuw jullie, en let nou goed op wat ik tegen jullie ga zeggen, die bij de hinder of reden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Die dochters van Jeruzalem zijn bij de hinden of reeën van het veld. Wat betekent dat nou? U zult het ongetwijfeld ook wel eens gezien hebben. Een prachtig gezicht om zo'n koppel hinden of reeën te zien grazen. Glanzende, superranke dieren die voortdurend waakzaam moeten zijn en daarom ook bijzonder schrikachtig van aard zijn. Bij het minste of geringste geluid staan ze klaar om onmiddellijk weg te rennen. Dus die kwetsbare dieren, want dat zei het, die kennen nauwelijks enige rust. Voortdurend, dat zie je ook, als je ze ziet grazen, voortdurend spitsen zich die oortjes naar alle kanten en hun ogen schieten schichtig in het rond. En dan hoeven ze maar wat verdachts te horen of te zien. Of je hoort ze elkaar waarschuwen. Dat is heel mooi. Je hebt misschien ook wel eens gehoord. Zo'n soort geluid. Een soort sisgeluid maakt er één. En dat is het signaal om onmiddellijk uit elkaar te stuiven. Alle kanten uit. En dan uiteindelijk elkaar toch weer op te zoeken. Nou gaan we dat beeld misschien begrijpen. Als je zo kwetsbaar bent. In je geloofsrelatie tot de Heer. Net als deze reeën of herten. Dat bij het minst of geringste de gemeenschap met je liefde wordt verstoord. Dan is dat het beste bewijs dat die liefde nog geen vaste plaats heeft in je hart. Dat die liefde nog moet groeien. Deze liefde die ons hier wordt beschreven, die kan niet rusten in een moment van opwelling. Of in een moment van aangename gevoelens. Dat even je gemoed bewogen wordt onder het zingen van een psalm of onder het horen van de preek. Dat de snaren van de ziel aangeraakt worden. En zeker, veracht dat niet. Op zichzelf is dat goed en dat kan ook heel zoet zijn voor je leven. Maar je merkt dan wel als het weer over is dat de ware rust er ook weer uit is. En dan wordt het zomaar weer betwijfeld. Juist omdat het zo kortstondig is. Juist omdat het zo abrupt wordt afgebroken. Maar dit is nou wel de belangrijkste boodschap vanuit onze tekstwoorden. De hoogste liefde. Het is erg dat ik dit zeggen moet, maar het is realiteit. De hoogste liefde kan niet eens door ons worden opgewekt. Om reden dat ze bij ons niet wordt gevonden. Door Gods genade mogen wij, zoals we hier zijn vanmorgen, allemaal weet hebben van natuurlijke liefde. En dat is een groot goed, dat noemen ze nog een van de paradijsrozen die over is gebleven na onze diepe val in het paradijs. En de liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen een jongen en een meisje. De liefde tussen ouders en kinderen. Tussen grootouders en kleinkinderen. Prachtig. En toch is het ook zo dat je zelfs die natuurlijke liefde niet zelf kunt maken. Denk eens aan een relatie tussen ouders en kinderen. Je krijgt die liefde van God. Dat is al heel wonderlijk als een vrouw zwanger mag worden. Dan komt er al liefde tot dat kind wat niet eens geboren is. En hoe beleef je dat dan ook heerlijk als man en vrouw? Hoe leef je het samen toen naar dat moment dat zo'n kind gebaard gaat worden? En dan, ja, bij het baren van de kind, dan is daar die liefde van dat kind dat geboren wordt er spontaan. Dat is, en nou let goed op wat ik zeg, dat is onze natuur gegeven. Dat is ook gegeven goed. Bij de liefde tussen een jongen en een meisje gaat het wat anders in zijn werk. Dan groeit de liefde, dan bloeit er iets moois op, en het is er of het is er niet. Je kunt niet zeggen, kom ik ga vanmiddag maar eens houden van Deborah of van Willem, zo werkt het niet. Wat er wel kan gebeuren is dat je op slag verliefd raakt, maar echt van elkaar gaan houden, dat is heel wat anders. Want dat betekent dat je alles met elkaar wilt gaan delen. Dat er ook een relatie is. Dat je er helemaal voor elkaar bent. In voor- en tegenspoed. In vreugde en verdriet. En dat moet groeien, gemeente. Dat is er niet van het ene moment op het andere moment. En daarom krijgen we ook verkering met elkaar. Zo moeten we elkaar leren kennen. En zo wordt of de liefde verrijkt en verdiept. Of we groeien weer van elkaar af. En de een of de ander zegt, ja, zo heb ik er geen zin meer in. En dat is goed. Dat is gezond. Dat kan je beter in de verkeringstijd overkomen. Als dat je in je huwelijksleven volledig op elkaar uitgekeken raakt. Dus in een gewone liefdesrelatie moeten we ook niet direct alles van elkaar willen. En dat is ook een adres, een opmerking aan het adres van onze jongen. Zorg dat liefde ook werkelijk tot duurzame liefde kan uitgroeien. Ook in je doen en laten jegens elkaar. De liefde moet rijp zijn om te huwen. En dat is soms een hele weg om te gaan. Zo'n liefde gaat ook bij nul beginnen, toch? Wat er niet is, dat komt. U herkent dat misschien ook wel. Als je met een meisje uit je eigen dorp Ierseke, of met een jongen uit je eigen dorp Ierseke, een relatie bent aangegaan en tenslotte bent getrouwd. Je hebt elkaar, bij wijze van spreken, al 20 jaar gezien en je liep gewoon vriendelijk langs elkaar heen en verder niks. En heel merkwaardig, dan blijkt er toch ineens iets te gaan opbloeien in je leven. Soms spontaan, soms langzaam. Soms dan denk je ineens, joh, wat een leuk meisje is dat eigenlijk. En probeer je contacten te leggen en zo groei je door de liefde gedreven naar elkaar toe.
Ook dat moet je niet opwekken of wakker maken. Dat komt als het goed is uit het hart. En gaat ook uit het hart op bloeien. Dat wat de natuurlijke liefde betreft. Maar als het over de geestelijke liefde gaat, ja, dan is er helemaal geen liefde van onze kant naar God en naar zijn Christus toe. Dat is ons vreemd geworden. En ik moet u ook in alle eerlijkheid zeggen, het zal er ook nooit komen. Wat ons betreft. Weet u wat Paulus zegt? En die kon het weten. Vijanden worden met God verzoend. En dan zegt hij er nog wat achter. Door de dood van zijn zoon. Oh, als we nou ergens horen. Waar de liefde tot God en zijn Christus vandaan komt. Dan is het toch wel in deze woorden. Wat een liefde. En dat zegt Jezus ook in de nacht tegen Nicodemus. Zo lief, zegt hij, heeft God nou de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft, betekent dat letterlijk. Tot in de dood van het kruis. Opdat een ieder. En laat dat staan, hè. Want dat is het doel. Opdat een ieder. Daarom heeft hij dus zijn zoon gegeven. Daartoe heeft hij zijn zoon gegeven. Opdat een ieder, niemand uitgezonden, die in hem gelooft. Kijk, daar staat of valt het mee. Daar valt ook de scheiding in de gemeente. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Alle andere liefde is surrogaat. En we kunnen dat wel proberen een beetje met wat vromigheid op te lossen. Maar Kolbrugge die zegt heel nadrukkelijk en we volgen hem daarin van harte. Hou je wisselgeld maar in je zak. De prijs van zijn bloed is nodig geweest om de liefde tot Christus uit te storten in onze hart. Nou, wat een geweldige troost dat dan in deze woorden ook weer wordt gehoord dat God een God is die zijn liefde aan een zwarte bruid bereidt. Dus het gaat niet om een knappe of een geweldige of om een mooie vrouw hier. Als het daarom gegaan zou zijn, dan zou er nooit iets van de liefde Gods in haar hart zijn uitgestort geworden. Nee, een zwarte bruid. Een bruid van een lage afkomst. Een veracht herdersmeisje die leeft in de woestijn en de schapen hoedt. Dat beeld. Nou, zulke zonde wil Christus hebben. Lief hebben. En daar kan de meest verfomfaaide zondaar er vandaag nog bij. En u moet niet denken dat dit lied alleen geschreven is voor hoogbekeerde mensen. Integendeel. Want we worden allemaal gewezen op onze afkomst. En op de geweldige genade die God ons in zijn Zoon Jezus Christus wil bereiden. Het is mooi om in vers 14 te zien dat die bruid, eerst wordt ze afgeschilderd als een zwarte bruid. Nochtans mag ze lieflijk zijn in de ogen van haar bruidegom. Maar nou zit ze weer in vers 14 verscholen als een bang duifje. In de kloof van een steenrots. Ze ziet er niet uit. Ze durft geen geluid meer te geven. En ze durft zich niet te vertonen. Nou, dan zou je zeggen, blijf maar lekker zitten. Ik zoek wel een ander. Nee. Mijn duiven. Zijn in de kloven van een steenrots. In het verborgenen van een steile plaats. Nou, misschien word je nou wat tevoorschijn geroepen. Je durf je niet te laten zien. Maar luister nou eens wat hij zegt. Toon mij uw gedaante. En doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Het is nooit klein te krijgen. nooit te begrijpen. Dit laat zich alleen maar bewonderen. Dit laat zich alleen maar aanbidden. En het laat ook horen dat er niemand van die roepstem van Christus wordt uitgezonderd dan die zichzelf daarvan uitzondert. Die zegt: het is niet voor mij, of het kan niet voor mij zijn. Het is een miskenning van Gods zondaarsliefde. Een duif die zich niet durft te vertonen, wordt hartelijk aangespoord om vooral tevoorschijn te komen. Waarom? Om zijn liefde aan u, aan jou en aan mij te bewijzen. Merk je nou dat de ware liefde bij de Heere vandaan komt? En daarom is het ook zo mooi dat waar tot driemaal toe dezezelfde tekst in het Hooglied klinkt, het tot driemaal toe gaat over de liefde in haar meest verheven vorm. Eerst hier dus in hoofdstuk 2, waar de Heilige Geest ons heeft gebracht in het wijnhuis, en waar de bruid haar hoofd laat zinken op zijn linkerhand en zijn rechterhand haar omhelst. En daar zijn banier, waar de liefde, zijn banier is over haar. Banier, dat is een strijdvlag. Dat is ook een prachtig beeld, de liefde als strijdvlag. Dat nou de kerk van Christus alleen vanuit de liefde tot Christus de strijd tegen de zonde aanbindt. Anders gaat het niet. Och, of bij uw gewoon volbrachte genade, hoogste majesteit, gunder het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid, dat kan vanuit de liefde tot Christus. Dan ga je toch begeren op hem te lijken. O, Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ik wens te zijn als Jezus. Om vanuit die kracht te strijden. Onder de liefdesbanier van Christus. En vanuit die liefdesbanier van Christus. Mag er ook die liefde tot de naaste zijn. Zo alleen kan. Die hartelijke liefde. Dan kijken we toch met andere ogen naar onze naaste, nietwaar. De liefde die hoopt alle dingen. En dan in hoofdstuk 3 gaat het over de bruid. En dat kan dus ook gemeente. En misschien zitten er hier ook wel zulke toppers die zeggen: ja, maar ach, ik weet precies waar u het over hebt, maar op het ogenblik, het is zo dor en zo ellendig in mijn geloofsleven. Nou, in hoofdstuk 3 is de bruid haar bruidegom kwijt. En dat overkomt haar als een bange droom, zo wordt het hier ook beschreven. En ze is de liefste kwijt en dan zoekt ze de hele stad waar die is. Dat is ook een boodschap, hè? Dat je niet bij de pakken neer gaat zitten en zeggen: nou ja, we zullen het wel zien. Nee, ze zoekt hem, net als de dichter van Psalm 42. En dan lopen daar de stadswachten rond en dan vraagt ze of ze haar liefste gezien hebben, maar die weten niet: heb gij hem gezien die mijn ziel lief heeft? Maar dan zeggen die stadswachten geen stom woord. Kanttekeningen zeggen: die stadswachten zijn herders en leraars, zeg maar die dominees die zelf geen kennis aan de Heer Jezus Christus hebben. Ze zijn als stomme honden die niet blaffen kunnen. Aldus de kanttekenaren. Maar dan is het toch ook weer opmerkelijk dat, terwijl die stadswachten er helemaal geen weet van hebben, ze die bruidegom haar liefste toch vindt, vlak bij die stadswachten. Ze zijn vlak bij Jezus en ze weten het niet, dat kan dus. Maar dit kunnen we eruit leren, dat waar de levende bruid van Christus is, dat is zijn kerk, zijn gemeente, daar is de bruidegom ook. Dus Om bij Christus te zijn, moet je daar zijn waar de levende kerk is. Levende lidmaten van zijn kerk. Maar u ziet het hier, voor ons gevoel kan die bruidegom kwijt zijn. Ik denk aan Job: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En wat maakt dat het geestelijk leven geesteloos? Maar op zoek zie je hem. Want wat is het leven zonder Christus? Dat kun je dus alleen maar weten als je hem kennen mag door Gods genade. Nou, als dat zo is en hij is uit je gezichtsveld en uit je hart verdwenen voor je gevoelsleven, dan verschrompelt ons geestelijk leven. Psalm 109 die zegt, dan zijn we geworden als een leren zak die in de rook hangt. Dat is ook een beeld, zeg. Een leren zak die in de rook hangt. Zwart van ellende. Maar deze bruid heeft kennelijk haar geestelijke lessen mogen leren, want ze gaat op zoek. Dus juist in de aanvechting en in de strijd moeten we de Heere zoeken. En dat doen we in het gebed. En dat doen we in zijn woord te lezen. En laten we maar Gods kinderen opzoeken. Doen we dat in Ierseke ook nog? Hij was behoefte om met een broeder of zuster te praten. Zeg, joh. Dat je van elkaar ook leren mag. Geestelijke lessen kunt geven. Dat is heel belangrijk. En als een ander dat initiatief niet neemt, neem het dan zelf. Zoek ze op. Wat kan dat toch heerlijk werken. Om er ook voor elkaar te zijn. De Bijbel die spreekt over de gemeenschap van de heiligen. En met name natuurlijk de ontmoeting hier. Wat is er hier al veel gebeurd in die loop der jaren. Ook in dit kerkgebouwtje. Ik weet het voor 100%. Dat je echt de Heere mocht ontmoeten. Dat hij tot je kwam. Dat hij je kust. Dat hij omhelzen, zoals het hier staat. Wat een heerlijke ervaring. En zo je geloofsleven mag opbloeien. En je hem weer mag vinden. Nou, zij mag hem hier ook weer vinden, want er staat er, ik vond hem die mijn ziel lief heeft. En dan prachtig om te lezen, en ik hield hem vast en liet hem niet gaan. Ja, dat is het. Liet ze zich in hoofdstuk 2 op zijn linkerhand neerzinken. Hier grijpt ze hem aan en ik liet hem niet gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zeer. Herkent u het? Ze knevelt hem als het ware door haar liefde. Jegens hem. Maar het wordt nog mooier. Het wordt nog mooier. Ze neemt hem mee naar het huis van haar moeder. Naar de plaats waar ze ter wereld is gekomen, waar haar moeder haar gebaard heeft. Dat is de plaats waar alles liefde ademt. Dat is dat ouderlijk huis, lieve mens. U weet het, als vader en moeder er niet meer zijn. Wat is dat een lege plaats? Daar kwam je altijd samen, daar ontmoet je elkaar, daar werden de herinneringen opgehaald. Maar zij heeft haar moeder nog. Hier in de kraamkamer, waar de liefde van haar moeder voor haar begonnen is, dat brengt ze haar bruidegom. Deze liefde overstijgt zelfs de liefde van de moeder tot haar kind. En dan brengt ze hem hier binnen om haar moeder te laten zien. Nou, wij weten allemaal als wij met onze liefste thuis kwamen, en nou bedoel ik weer even ons meisje of onze jongen voor de eerste keer. Iedereen weet dat, die hier zit, even de eerste keer bij je, laten we zeggen, toekomstige schoonouders binnenkwam. Je was er zenuwachtig van, hoe zullen ze me vinden? En wat zullen ze wel van me denken? En als je er dan voor de eerste keer geweest bent, en je ziet je liefje weer, en wat zeiden ze? Zo gaat dat dan. Nou, zo komt deze bruid met haar bruidegom thuis bij de moeder. Deze is mijn liefste voor eeuwig en altijd. Ze zegt tegen de moeder, ik heb die gevonden die mijn ziel lief heeft. Nou, en als je vader en je moeder, dat zou natuurlijk het prachtigste zijn, allebei dat verstaan. Als je nou straks thuis mag komen, je mag tegen je vader en moeder zeggen, ik heb die gevonden die mijn ziel lief heeft. En je ouders mogen dan jou omhelzen. En zeggen, mijn lief kind, daartoe heeft jouw moeder je gebaard. want ik heb je op de Heere geworpen van mijn baarmoeder. Ha. Is dat liefde? Oh, dan kun je het niet op. Ik kan nu aan jou geen betere bruidegom wensen. En bij het zien van zoveel liefde klinkt de bezwering. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de hinde en de reeën zijt, dat gij deze liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. U merkt wel weer die waarschuwing in verband met die schrikachtige hinden en reeën, die eigenlijk maar even kunnen genieten om dan weer verschrikt en opgejaagd te worden. Nou, als dat nou zo is, bij alles wat je nu weer gehoord hebt, dan komt die waarschuwing weer. Dan zeg ik, dat is dan toch niet die liefde die hier wordt bezongen. Hier merk je dat die liefde opbloeit in de meest intieme kamer die je maar kunt denken, op de plaats waar je moeder je gebaard heeft. Dan is er toch geen plaats voor geforceerde liefde, van oh, nou moet ik het gaan maken. Nee, dat is hier de boodschap. Nee, het is een uitgestorte liefde, het is een liefde die je overmand, het is een liefde die je geheel en al in beslag neemt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar moet plaats voor zijn. Opdat, totdat het dezelfde lust. Dat wil zeggen dat de liefde zelf, het de liefde zelf behaagt. En die wederzijdse liefde, want dat is het dan. Ja, die moet er door gestreeld worden. Die liefde die kent vermaak, die kent genot, die kent de warmte van het hart. En zo is die liefde goed, zo is ze bestendig, zo heeft ze bestaansrecht. En zal meer en meer op gaan bloeien door de kracht van zijn liefde. En dat tenslotte gemeente hoofdstuk 8, daar komt onze tekst weer tegen, maar dan in iets verkorte vorm. Zijn linkerhand zit onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gedochters van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt tot het haar lust. Mee, merkwaar, u hebt het misschien ook al opgemerkt, nou zijn de herten en de reeën ineens verdwenen. Ze zijn er niet meer bij. Kennelijk mag hier, de liefde rusten. In zijn liefde. Die beesten waren allemaal schicht gebang voor gevaar. Maar hier is het kerk zo verrust in de liefde. Dat niet meer wordt gevonden. En wat ook weer zo mooi is hier. Plaats van dit liefdestafereel, waar dus niet meer die angst is. Is weer het huis van de moeder. Zeg maar weer de liefde in de meest rijke vorm met de bruidegom Christus. En dan komt voor de laatste keer de waarschuwing. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt. Nou, weet je wat ik nou zo hoop? Dat die waarschuwing voor ons nou niet meer nodig is. Maar dat die liefde onder de prediking van vanmorgen ons spontaan is ontstaan. Dat de Heilige Geest je hart door die liefde heeft overwonnen. Om je te brengen in deze binnenkamer, de plaats van de gemeenschap. Wie dat voor het eerst nu zou mogen beleven. Ik zal je vertellen, je zult het nooit meer vergeten. 8 oktober 2017. In de kerk in Ierseke. Ik vergeet het nooit meer, zul je dan zeggen. Daar stortte hij zijn zondaarsliefde uit in mijn hart. Dat eerste ogenblik van de liefde. Ik weet ook nog goed hoe het begon. Zeker. Ik weet nog goed. En nu ik die liefde mag kennen. Je begeert toch altijd meer. Nou, hij ook. Omdat die gemeenschap met hem, die geloofgemeenschap, des te inniger zal worden. En daar heeft hij nou ook nog zijn sacramenten voor gegeven. Juist omdat hij weet dat we zulke grove zinnen hebben. Verfijnt hij zijn liefde, zo zou ik het haast willen zeggen, nog in die zichtbare tekenen van brood en wijn. En dan gaat het zelfs zo ver dat je mag proeven en smaken. Letterlijk dat de Heere goed is voor een zondig mens. Dan krijg je ook een verlangen naar een avondmaalstafel. Hè? Dan komt het in je hoofd niet meer op om zondags niet naar de kerk te gaan omdat het avondmaal is. Dan zit je op de punt van je bankje te wachten. Totdat het woord klinkt van de bruidegom. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed, zie je wel. Bij hem is het allemaal goed. Het is dat bij hem alleen maar goed. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Nou, kom. Buigen we ons dan binnen neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft, hem verkoren. Dan komt de verkiezende liefde in een heel ander daglicht te staan, nietwaar? Dan zeg je het nooit meer en dan denk je het nooit meer dat ik niet uitverkoren ben. Dan kom ik er toch niet. Vreselijk. Klinkt mij als een vloek in de oren. Oh, nee. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aardse gedruis doet naderen, en misschien heeft nog nooit zo gehoord, en zijn heilstem horen. Want dat is wat er gebeurt. Nou, dan zetten we als antwoord ons liefdeslied in. God heb ik lief. Amen. Psalm 116, vers 1. Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God, wat bent u nabij gekomen. Ziet hij komt springende over de berg en huppelende over de heuvelen. Wat u betreft staat er niks in de weg, Heer. U doet immers niet met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet, integendeel. U komt tot ons in het gewaad van uw woord om uw liefde aan ons kwijt te raken, zondaars liefde. Alleen het woord dan. O, het laat zich nooit bevatten. Hoe kun je nu een zondaar lief hebben? Hoe kun je iemand lief hebben die volledig in zijn leven of haar leven aan het doel voorbij is geschoten. Die alleen maar oog heeft voor zichzelf. En u laat uw oog op de zulke vallen. En dat maakt het wonder van genade zo onpeilbaar diep en groot en hoog. En ach, wat zullen we ervan zeggen. Daar is geen grens aan. En Heere, laat dat vanmorgen gehoord zijn in het woord der prediking. Dat er toegebracht zijn tot die scharen die niemand tellen kan. Jongeren en ouderen, kinderen. Er lag toch zoveel eenvoud ook in de woorden die u vanmorgen liet horen. En ook al hebben we misschien niet alles begrepen. Er was toch genoeg bij om het te verstaan. Schenk dan toch de geest, Heer, opdat die ons in de waarheid leidt. En wij tot die geestelijke kennis van de Heer Jezus Christus mogen komen. Dat we inderdaad, als een duifje, hoe verfomfaait ook, onze gedaante mogen tonen en onze stem laten horen. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Voor de aandacht die er mocht zijn. En laat het tot grote zegen zijn ook voor uw kinderen, Heer. In het opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Och dat ik hem ken. In de kracht van zijn opstanding. En dan zijn dood gelijkvormig worden. Dat gaat toch altijd samen. Hij wassen en ik minder worden. Onszelf ervoor overkrijgen. Wie zijn leven zal verliezen op mijnentwil. Die zal het behouden. Gedenk deze uw gemeente, onze broeder die u hier gesteld hebt als herder en leraar over deze kudde, zegen hem in zijn bediening samen met allen die hem lief zijn. Gedenk ook degene die zich bekwamen tot het ambt van dienaar des woords. O, er is toch geen rijker beroep als de roeping tot het zijn van een gezant van Christus wegen. Heere, dat onze bekwaamheid uit u zij. Al onze kracht en hulp alleen van u te verwachten, die kiest de welgebaande weg. Zegen allen die het moeilijk hebben, die een geestelijke strijd te strijden hebben, die de weg misschien wel volledig kwijt zijn geraakt in hun leven. Gelukkig dat u het zegt, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dat wil zeggen dan door het geloof in mij. En daarom is deze Christus ook vanmorgen weer verkondigd. Hij stond toch ten diepste in het centrum van de bediening der verzoening. Heere, wees met de wereld die in het boze ligt, huiveringwekkend wat zich in deze wereld afspeelt. En we worden van minuut op de hoogte gehouden. Wilt u gedenken aan uw verbond? Wij bidden u voor uw kerk, die vervolgd wordt in het bijzonder. Ach, wat zwaar en moeilijk, als martelingen, gevangenschap, zelfs de dood dreigen. Als geliefden ons ontvielen, juist omwille van de naam en de zaak van Christus. Heere, sterk, o dat de banier van uw liefde over hen mag zijn. Zo ook over uw bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. Dat ook zij onder de banier van Christus zullen mogen gaan strijden. Bescherm dit kleine volkje, dat wormpje, te midden van die volken die haar bedreigen. Wij geloven dat uw ogen op haar gericht zijn. Uw muren zijn steeds voor mij, zo zegt uw woord, en op dat woord mogen wij hopen. Bedenk alle rouwdragenden, allen die gemis hebben te lijden. We denken ook aan huwelijken die niet meer die glans kennen die bij een huwelijk horen. Ach, dat kan vanmorgen misschien juist zijn gaan leven onder de prediking. O, wanneer die liefde van u de banier in ons leven is. Ach, dan kan er ook zoveel wat verkeerd is gegaan weer ten goede keren. Heere, u bent een God van wonderen. En we mogen ook onze jongeren bevelen in hun relatie tot elkaar. Zegen hun omgang. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 145, de versen 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en ook het vierde vers al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.